Aan de telefoon hebben we Maurits de Bruin. Welkom Maurits in het programma De Selim Dik. Aanstaande zaterdag ben je in Krimpen te gast in het Literair Café. In het Literair Café vindt plaats in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, Idlehood. Op 17 mei, een dag waarop wereldwijd aandacht is voor diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Maurits, je werd geboren in het pittoreske dorpje in het Midden-Delfland, waarvan de inwoners ook als spreeuwen worden genoemd. Met een hervormde kerk en een dorpsherberg. Maurits, hoe zag jouw jeugd eruit?
Nou, ik denk ook best wel pittoresk. Het was een heel klein en veilig dorpje waar ik naar de basisschool ging, die ook het Spreeuwennest heette. En waar ik in mijn eentje naar school kon lopen en buiten kon spelen. En de touwtjes uit de brievenbussen hingen, zeg maar.
Ja. Echt een gezellig dorpssfeertje.
Ja, heel close, heel nauw. Iedereen kende elkaar. En als dat niet zo was, dan kenden mensen wel een broer of een vader of een moeder van je. Weet je wel, de banden waren heel kort. En dat heeft natuurlijk ook iets heel warms.
Ja, en je hebt zelf ook echt een gereformeerde opvoeding meegemaakt.
Klopt, ja. Ja, wij gingen elke zondag in de gereformeerde kerk. En toen ik daar dan oud genoeg voor was, ging ik op woensdagmiddag naar catechisatie.
En hoe zag jouw gezin eruit?
Ik ben de jongste van 4 zoons. Mijn vader was bankier en werkte eerst in Rotterdam, later in Amsterdam. Dus die was vrij veel van huis. En mijn moeder was thuis. Ik was ook heel close met haar, dus ik bracht eigenlijk heel veel tijd met mijn moeder door. En ja, die 4 zoons maakten dat het een nogal hectisch, roerig gezin was natuurlijk. Maar ook heel gezellig.
En je hebt een hele bijzondere diepgaande band, hè, met jouw moeder, want jouw moeder was eigenlijk helemaal niet gereformeerd van huis uit.
Klopt, mijn moeder is geboren in een joodgezin in Amsterdam in 1943, dus tijdens de bezetting. Haar beginperiode was dus, hoe zeg je dat, haar eerste weken op aarde waren heel hectisch en spannend. Haar Joodse ouders dus, waren zich terdege bewust van de risico's die hun identiteit met zich meebracht. En waren ook huiverig voor mogelijke razzia die zich zou kunnen aandienen. En nadat mijn moeder was geboren, hebben zij ook aan niet-Joodse buren gevraagd van, mocht zo'n razzia gebeuren, willen jullie dan op onze jongste dochter letten? Mag zij dan bij jullie ondergebracht worden? En zo is het helaas ook gelopen. Dus in het voorjaar van 1943... heeft die razzia plaatsgevonden en zijn mijn grootouders en hun 2 andere dochters opgepakt. En mijn moeder is dus bij die niet-Joodse buren achtergebleven.
En heeft eigenlijk als enige van het gezin de oorlog overleefd?
Ja, haar ouders en 2 zusjes zijn uiteindelijk naar Sobibor in het oosten van Polen getransporteerd. En ja, voor de mensen die dat weten, dat Sobibor was een vernietigingskamp. Dus dat was weer heel anders dan een werkkamp zoals Auschwitz. Wat eigenlijk gebeurde daar in Sobibor was dat mensen meteen na aankomst werden vermoord in de gaskamers. En je weet dat met oorlogsslachtoffers vaak niet zeker, maar goed, het is dus aannemelijk dat precies dat is gebeurd met hen. En mijn moeder wist dus te overleven door dat ingrijpen van haar ouders. En is uiteindelijk in Zuid-Holland, in Midden-Delfland, in Maasland terechtgekomen bij gereformeerd echtpaar.
En zo is je moeder dus daar in het dorpje terechtgekomen. Heeft dit verhaal van jouw moeder invloed gehad op jouw jeugd?
Ja, veel invloed. Er wordt natuurlijk steeds meer over bekend, hè? Hoe trauma, hoe oorlog doorwerkt van de ene generatie op de andere. En dat gebeurt op veel manieren, natuurlijk ook gewoon door je opvoeding. Mijn moeder had en heeft nog best wel last van veel angsten. En een van die angsten is dat mijn moeder slecht alleen kan zijn. Vooral 's nachts. En ja, zo'n dergelijke angst of een afgeleide daarvan heeft zich ook in mij genesteld. En ja, daar heb ik ook over geschreven. Dus over dat, ja, dat overkoepelende idee, dat noemen we dan een intergenerationeel trauma. Hè, dus iets wat gebeurt bij een generatie en dat doorwerkt in de generatie daarna of zelfs daarna en daarna. Onderzoekers, wetenschappers zeggen dat het wel 7 generaties kan duren voordat sporen van een, zolang, ja, dus dat sporen van een trauma nog steeds te ontwaren zijn in een andere generatie. En nou, dat geldt voor mij dus ook. En dat is iets wat ik in 2020 in een boek heb, ja, heb onderzocht.
Ja, want wanneer dacht je, ik ga boeken schrijven?
Ja, dat was niet zo duidelijk één moment waarop me dat nou zo'n goed plan leek, eerlijk gezegd. Ik studeerde aan de Rietveld Academie, de kunstacademie in Amsterdam, toen ik begin 20 was. En ik deed daar een opleiding die beeld en taal heet. En dat wil zoveel zeggen als dat wij zowel beeldend werden opgeleid als schrijvende. En dat ging dan om poëzie of om proza, fictie. En een van mijn docenten, Thomas Verbocht, die zelf ook schrijver, romancier is, die zei op een gegeven moment, dat materiaal waar jij nu aan werkt, zou je dat niet allemaal bij elkaar willen vegen, zodat we samen naar een uitgever op zoek kunnen? En daar heb ik dus enorm geluk mee gehad, dat hij me binnenbracht bij zijn toenmalige uitgever Nieuw Amsterdam. En dat heeft uiteindelijk tot mijn debuut geleid, kort na mijn afstuderen. Het schrijven, dat kwam, zat dus al veel langer. Ja, ik weet niet. Ik moet zeggen, als jongen opgroeiend in dat Midden-Delftland, leek die wereld, ook al is Maarten het Hart natuurlijk een lokale held, leek toch die wereld van het schrijven, het schrijverschap en de literatuur heel ver weg. Dus ik had tot die tijd eigenlijk niet voor mogelijk gehouden dat het ook voor mij was weggelegd.
Hoe kwam je dan bij dat gevoel dat het zo ver weg zou zijn voor jou?
Nou ja, wij kenden niemand die kunstenaar was, of schrijver, of ontwerper. De beroepen die mensen hadden waren eigenlijk heel concreet. Mijn grootvader was tuinder. Nou ja, dat is in de regio natuurlijk heel erg gangbaar. Mijn vader was dan bankier. Dat was al heel anders. Een andere tak van sport. Maar alsnog heel concreet. Je ging naar een kantoor en daar werkte je de hele dag achter een computer en een telefoon. Een vrijer leven waarin je van je creativiteit je werk maakt. Ik had die voorbeelden niet om me heen. Mijn vader las wel veel en dat heeft denk ik ook echt invloed op me gehad. Maar de stad en dat culturele veld en nou ja, de grachtengordel, wordt dat natuurlijk ook wel eens genoemd. Dat leek niet alleen ver weg, dat was ook echt ver weg.
Ja, dat eerste boek, wat je dat materiaal waar je toen mee bezig was, waar gaat dat over?
Dat is een autobiografische roman geweest die ging over mijn oudste broer, die Maarten heet. En hij is op 21-jarige leeftijd vermist geraakt tijdens het reizen door India. Ik was toen 15, ik ben 6 jaar jonger dan hij. Dat was een uitermate ingrijpende gebeurtenis in mijn leven. Ja, in mijn puberteit ook natuurlijk. Voor het hele gezin natuurlijk. Hij heeft een enorm gat geslagen in ons leven. En sinds zijn vermissing, toendertijd, en dan hebben we het over begin jaren 0, is er ook geen spoor meer van hem gevonden.
Ik heb begrepen dat je vader nog naar hem op zoek geweest is.
Klopt, ja, klopt. Mijn vader is naar die regio in het noorden van India gegaan in die periode. Nadat het contact met hem eigenlijk steeds, het laatste contact steeds langer geleden was. En dus op een gegeven moment gingen de alarmbellen rinkelen, is mijn vader daar naartoe gegaan. Dat heeft helaas dus niks opgeleverd. Eigenlijk dook dat gegeven van een broer die kwijt is, heel organisch en zonder dat ik het per se wilde of verkoos, op in mijn teksten. En mijn docent toen, dus nogmaals Thomas Verbocht, die wist ook niet dat dit een autobiografisch verhaal was. Dat deelde ik ook niet met hem of met mijn klasgenoten. Maar het was wel waar het vuur naartoe ging, wat natuurlijk niet zo gek is, omdat het tot zoveel onbeantwoorde vragen heeft geleid.
Hoe voelden je ouders dat eigenlijk, dat je dat boek hebt uitgebracht?
Niet eenvoudig, zoals je misschien wel kunt voorstellen. Het is een hele precaire zaak. Ik heb natuurlijk heel gevoelig, heel pijnlijk, ook om op te rakelen. Het is een roman, dus ik heb dat gezin in het boek zeker wel een afgeleide gemaakt van het gezin waaruit ik voortkom, maar niet een één-op-één vertaling. Maar de emotionele lading van wat zo'n vermissing doet met een gezin en met een jongste broer, komt natuurlijk in het boek tot uiting. Dus dat was voor mijn ouders niet zo makkelijk.